Dit is de Inktpodcast 11. Het pad van Johan Brouwer. Deel 3. De aanslag op het bevolkingsregister.
Johan Brouwer pleegde tijdens zijn studententijd een moord om te kijken of hij wel een geweten had. En in de Tweede Wereldoorlog was hij betrokken bij de overval op het Amsterdamse bevolkingsregister. Wat is er nog van deze intrigerende man over? Een straat die naar hem vernoemd is, of zelfs dat niet? Ik neem je mee door het bestaan van deze moordenaar, auteur, verzetsheld, door de dood geobsedeerd en door het leven getekend. Dag trouwe luisteraar, wat fijn dat je weer luistert naar de Inktpodcast. Dit is de aanslag op het bevolkingsregister, het derde en laatste deel van de serie over Johan Brouwer. Zoals in deel 2 van deze driedelige serie uitvoerig werd verteld, had Brouwer het zichzelf niet makkelijk gemaakt. Als journalist deed hij iets ongehoords in de verzuilde en politiek verhardende samenleving van het interbellum. Hij veranderde van kamp. Van de Hispanofiel, die in de oude Spaanse waarden een oermodel voor de beschaving zag en daarover schreef in de conservatieve krant NRC, werd hij kortstondig iets dat hij zelf christencommunist noemde. Een eenpersoonspolitiek construct waarmee hij meer hoon oogste dan gevolg. Hij schreef toen reportages voor de Groene Amsterdammer. Ook al keerde hij daarna weer snel terug naar het midden van het politiek spectrum, het werd hem allemaal nagedragen. Bij zowel linkse als rechtse pers stond hij nu bekend als Windvaan en hij kreeg zijn kopij allengs moeilijker gepubliceerd. Na de inval van Duitsland werkte hij verder aan zijn historische roman Philips Willem, de Spaanse prins van Oranje, naar een oud Spaans handschrift. Dat gaat over de zoon van Willem van Oranje die tijdens de 80-jarige oorlog door Philips II als gijzelaar in Madrid opgroeide. Door de opzichtige parallellen die Brouwer trekt tussen de bezetting door Spanje en die door Duitsland, kreeg het boek een uiterst subversieve lading. Lezers herkenden moeiteloos deze onderliggende agenda, deze voorbereidingen tot geestelijke weerbaarheid, zoals hij het zelf noemt. En het boek werd een enorm succes. Hendrik Hendrichs.
Als mensen een beetje boeken lazen, mensen die zo in de jaren 20 geboren zijn, mensen die dus in de oorlog 20, 30, 40 waren, die hadden allemaal Philips Willem in de kast staan. Maar toen hadden de Duitsers ook al in de gaten dat boek, dat er toch meer was dan alleen een boek over Spaanse geschiedenis, laat ik het zo zeggen. En toen hebben ze tegen die uitgever gezegd van je krijgt geen papier meer.
De lector Spaans aan de Amsterdamse Gemeenteuniversiteit, Jonas van Praag, werd door de bezetter op non-actief gesteld.
En toen is Brouwer in februari 1941 aangesteld als waarnemend lector in Amsterdam. En dat vond hij prachtig. Daar was hij enorm tevreden mee. Maar ja, toen kwam dus die hetze van de NSB. Een van de studenten die fietste door de stad en die kwam zo'n pamflet tegen in april. En de volgende dag stond het in Volk en Vaderland. Dus, en daar stond dan in van wie is deze Brouwer? En een moordenaar beïnvloedt nu onze studenten. En de man heeft ook nog aan de verkeerde kant in de Spaanse burgeroorlog gevochten. Nou, dat soort, alles wat ze aan bezwaarlijks over Brouwer konden oprakelen, dat deden ze.
Een dag later zette het inmiddels ook gezuiverde universiteitsbestuur hem op non-actief, hangende het onderzoek. En een maand later werd zijn aanstelling beëindigd.
Die voorbereidingen van studentenverzet, de studenten die wilden zich niet aanmelden voor de arbeidsaanzats. Die wilden allemaal onderduiken. En die wilden dus hun eigen culturele activiteiten handhaven. Ze mochten niet meer aan de universiteit studeren, maar ze wilden dus in de ondergrondse, wilden ze zich voorbereiden op de bevrijding. Dus ze moesten allemaal zich tegen de Duitsers verzetten, passief of actief. En dan Brouwer werd uitgenodigd om dan van die pep talks te houden voor die studenten door heel Nederland. En daarvan hebben een aantal van die studenten die ik sprak, die zeiden tegen mij, hij was dan wel zo enthousiast dat hij moest eigenlijk een guerrilla-beweging komen. En hij wilde eigenlijk dat we meteen diezelfde avond bommen gingen leggen. En dan dachten wij, even kalm aan, even een beetje voorzichtig enzovoort. Oh ja, Saltas die zegt letterlijk, Brouwer zocht het doodsgevaar. Ik ben zelf ook niet een van de kalmste, maar Johan Brouwer maakte bij mij alle behoudsinstincten wakker.
Vanuit het studentenverzet raakte Brouwer betrokken bij meer ondergrondse activiteiten in de hoofdstad. Wil Sandberg, die na de oorlog directeur van het Stedelijk Museum werd, kende hij al van een reis naar Spanje tijdens de burgeroorlog. Toen Sandberg onderzoek deed over hoe de Republiek het beste zijn kunstschatten kon beschermen tegen oorlogsgeweld, Brouwer vergezelde hem op die reis. Die Sandberg had veel contacten in de illegaliteit en het was dan ook op zijn verjaardag, in 1942, dat iemand van de gasten opperde: waarom blazen we dat bevolkingsregister niet gewoon op?
Nou, hij hoorde dus wel bij de plannenmakers. Tenminste, dat heb ik dus van Sandberg begrepen. Dus hij zat wel in een vroeg stadium al bij de voorbereidingen.
Er zat iets enorm uitdagends in die vraag. Maar ook een bepaalde mate van nogal wiedes. Eigenlijk de stuwende kracht van echt geniale vondsten. En ook van de kortste weg naar de ondergang. Betsy, de moeder van Will, realiseerde zich ogenblikkelijk dat deze uitspraak een enorme uitdaging vormde voor de zes in de kamer. Het ging al de hele avond in nauwelijks bedekte termen over het verzetswerk waar ze alle zes bij betrokken waren. Over het steunfonds dat ze opgezet hadden om andere kunstenaars en hun gezinnen, die ook geen lid van de cultuurkamer geworden waren, te helpen. Over de Raad van Negen, een netwerk van studentenverzet op alle universiteiten van het land, en over de PBC, de persoonsbewijzencentrale. Het was niet ver van haar om dit af te doen als kwajongenswerk. Daarvoor was het te serieus en ook te riskant, maar voor zichzelf kon ze het zo nog een beetje proberen te relativeren. Het was dus vooral om haar eigen ongerustheid te verbloemen, dat ze zenuwachtig door de kamer begon te roepen of er nog iemand een koekje bliefde. Frida keek haar glimlachend aan, maar zei niets. Ook de rest negeerde haar, onbewust, omdat ze in gedachten die vraag keer op keer opgooide en opvingen. Opgooide en opvingen. En weer opgooide. Ze had nog even gehoopt dat haar koekjes een hoogtepunt van de avond zouden vormen. Bladerdeeg met kaaspoeder, stel je voor. Het werd steeds moeilijker dit soort lekkernijen te pakken te krijgen. Oktober 42, al 2,5 jaar bezet. Maar Will en zijn verjaardagsgasten hadden geen oog voor bladerdeeg. Ze rookten en dachten na. Wills moeder begon wat te voelen in de atmosfeer. Eerder op de avond, toen er nog andere gasten waren, was de sfeer, nou niet ronduit neerslachtig, maar gezellig wilde het ook niet echt worden. Maar nu begon er wat te zoomen in die koppies. Ze grinnikte onwillekeurig, omdat ze de jongens bleef beschouwen als jongelui. Terwijl, nou ja, het was Wills 45ste verjaardag. Koen, die architect, was misschien een tiental jaren jonger, maar de rest niet. Tiki en Johan, die schrijvers, waren ouder dan Will. En Frida, de muzikant, celliste was ze. En Gerrit, die onstuimige beeldhouwer, waren ook al over de 40. Allen vrienden die Will kende als adjunct van het Stedelijk Museum. Die eigenwijze belhamel rekende niemand van daarbuiten tot zijn vrienden. Betsy begon weer te lachen. Het idee alleen al dat Wills vrienden van vroeger, die nu rijke mannen met belangen en titels geworden waren, zo diep in het verzet zouden zitten. Alleen haar Will, die astmatische jonkheer, liep een heel ander pad. Een pad dat hem leidde tot het Stedelijk Museum en een vriendengroep vol kunstenaars. Allemaal kunstenaars die opleefden als er creatief denkwerk werd vereist. Natuurlijk wist ze dat haar zoon samen met Gerrit, Tiki en Frida de persoonsbewijzencentrale was begonnen. Ze vervalste persoonsbewijzen voor iedereen die een andere identiteit nodig had. En ze waren daar goed in. Zo goed dat de moffen in de gaten kregen dat er een substantieel aantal valse identiteitspapieren in omloop was. Bij twijfel begonnen ze nu deze persoonsbewijzen te controleren in het bevolkingsregister. Er waren de laatste maanden al diverse dragers van zo'n vals PB tegen de lamp gelopen. Dat bevolkingsregister was een ramp. De overijverige ambtenarij was zo secuur geweest in het vastleggen van alle inwoners van de stad dat het voor de moffen een goudmijn bleek. Met verbazend gemak kon alle informatie uit het register worden gelicht, compleet met informatie over iemands politieke gezindte, strafblad of Joodse achtergrond. De Duitsers maakten er intensief gebruik van, zowel voor de arbeidseinsatz als voor de razzia's op Joden die steeds ernstiger werden. De Gründlichkeit, de efficiëntie van de Duitsers, was gestoeld op bureaucratisch voorwerk van de stedelijke ambtenarij. Als dat register zou verdwijnen, zou dat dus niet alleen de dragers van een vals PB helpen, maar veel meer mensen. Waar is het die avond verder nog over gegaan? Betsy heeft er lang over gezwegen, over moeten zwijgen. Als je dan jaren later op moet rakelen wat er die avond besproken is, dan vermengt zich dat natuurlijk met alles wat er bijvoorbeeld in de krant over verscheen. Of wat Wil haar op andere gelegenheden vertelde. Het was een driest plan, maar ze weet nog goed dat men er tamelijk unaniem over was dat er geen doden mochten vallen. De bewakers van het register waren Nederlanders, Amsterdammers, volk dat ook zijn werk maar deed. Ze kwamen overeen dat ze ongedeerd moesten blijven. Johan Brouwer had er nog een opmerking over gemaakt waarvan ze niet helemaal zeker wist of die scherts of serieus was. Als het echt niet anders kon, dan zou hij het wel willen doen, dat uitschakelen van de wacht. Hij kakelde er akelig bij, een vals lachje. Ze wist niet goed hoe ze hem moest peilen, die magere vent. Maar Frida Bellinfante was onverbiddelijk. Geen haar mocht ze gekrenkt worden. Tiki viel haar bij en daarna Wil ook. Brouwer bond in en zei op veel minder bravoureuze toon dat hij eigenlijk bedoelde dat hij op zoek zou gaan naar een of twee artsen die aan verdovende middelen konden komen. Tja, en verder? Er werd gesproken over de moeilijkheid om al die kaarten in brand te steken. IJzeren kasten brandden niet, dus alle kaartjes moesten eruit gegooid worden. Of de boel aansteken met een fikse explosie. Of allebei. Nou ja, ze kwamen al vrij snel tot dit soort details. En toen Betsy de dag na haar bezoek aan haar zoon weer terug naar Assen vertrok, had ze stekende hoofdpijn. Hoewel ze zelf natuurlijk geen enkele ervaring had in aanslagen, van welke aard ook, had ze het idee dat de jongens het allemaal te groot maakten, te veel risico's namen. Maar ja, durf dat maar eens te zeggen. Dan sussen ze je allemaal. Maar nee, mevrouw Sandberg, natuurlijk zullen we voorzichtig zijn. We zouden toch nooit...
Er wordt gemakkelijk geoordeeld dat het verzet laat op gang kwam. Het was bijvoorbeeld nogal een grote stap om het bevolkingsregister op te blazen. Niemand van de groep had ervaring in zo'n klus. Er ging een voorbereidingstijd van 5 maanden aan vooraf. Er moesten bewakingsschema's, een plattegrond van het gebouw, politieuniformen ter vermomming en springstoffen worden bemachtigd, terwijl ondertussen de jodenvervolging doorging.
Zo schrijft Hanneloes Pen in het Parool van 26 november 2022.
En Sandberg vertelde mij ook dat er dus inderdaad al vanaf 1940 contacten waren tussen kunstenaars en schrijvers. Dat was ook de mensen die niet in de cultuurkamer wilden meedoen. En Brouwer die had natuurlijk al dus vanaf eind 1940 had hij dus al contact met studenten. Ik denk dat ze Brouwer ook zagen als de trait d'union tussen de studentenwereld en die kunstenaarswereld. En hij wist hoe je een pistool moest afschieten. Dat was ook wat hij aan die studenten vertelde. Dat je illegaal wapens kon kopen en dat je voorzichtig moest zijn en hoe je je moest gedragen tijdens een verhoor. Daar had hij ook allemaal, want dat had hij natuurlijk in de Spaanse burgeroorlog meegemaakt. Dus hij gold wel als een soort instigator. Hij wierf dus die 2 studenten medicijnen om die bewakers van het bevolkingsregister te spuiten en bij de leeuwenkooi te leggen. En ik weet niet hoe hij wist waar die trottiel lag. Dat kreeg hij dan waarschijnlijk weer van iemand anders. Hij liet dan weer studenten opdraven om die trottiel in de colbertjes aan de binnenkant in staafjes genaaid naar Amsterdam te laten brengen. Op een aantal punten heeft hij daderschap gedaan.
Aan de voorbereidingstijd heeft het niet gelegen. Na 2 mislukte pogingen eerder in maart gebeurt het op 27 maart 1943 om 9:00 PM dan echt. Een deur op de Prinsengracht gaat open en een 7-tal politieagenten van de Staatspolizei loopt de straat op. In marspas lopen ze naar de plantage Kerklaan, naar het gebouw naast de ingang van de dierentuin. Willem Arondeus, Tiki voor intimie, voert het groepje aan. Een lange, autoritaire man en de oudste van het stel. Hij kan het best overtuigend blaffen. Van der Veen is de luitenant en de anderen zijn rechercheur of agent. Alles loopt dit keer gesmeerd. De twee agenten bij het pand laten zich inderdaad ompraten de deur te openen, omdat kapitein Arondeus het pand direct wil onderzoeken na een tip over explosieven in het gebouw. De agenten en twee andere bewakers worden verdoofd met een injectie, uitgekleed en daarna gekneveld neergelegd aan de achterkant van het gebouw, bij de leeuwenkooi van Artis. Twee FOP-rechercheurs, Honig en Reitsma, nemen hun plek in. Binnen gaat de groep voortvarend te werk. De springstof, trotiel, werd aangebracht op die plekken die door de dichter Martinus Nijhoff eerder waren aangewezen. Anderen waren in hoog tempo alle kaarten uit de ladekasten aan het trekken. Er waren zo'n 600 ladekasten met 6 laden elk. En die kasten waren vermoedelijk sterk genoeg om vuur en explosie voor het grootste deel te doorstaan. Dus daarom moesten alle kaarten op hopen worden gegooid en met benzol worden overgoten. Om 10 uur meldt de aflossing van de wacht zich. Weer 2 agenten en 2 bewakers. Ook zij eindigen bij de leeuwen. De mannen van Arondeus treffen nog een bonus aan. Een kluis met daarin 600 blanco persoonsbewijzen en 50.000 gulden contant. Om 11 uur vinden ze het welletjes. Ze overgieten de stapels kaarten met benzol en steken dit aan. Buiten werden bordjes met de duidelijke tekst explosiegevaar op de deuren gehangen. Dat zouden mensen wel even op afstand houden. De laatste man die het pand verliet, ontstak de explosieven. Ramen sprongen en de toestromende zuurstof liet het vuur metershoog oplaaien. De bewolkte lucht werd prachtig aangelicht door de Vlammenzee. Amsterdam genoot van een vreugdevuur, schreef verzetskrant Het Parool op 5 april. Ook Frida Belinfante zag de vlammen oplaaien en wist dat de aanslag gelukt was. Natuurlijk werd de brandweer gewaarschuwd, maar die hadden geen haast om uit te rukken. Ze wisten precies wat er gebeurde en namen alle tijd om de boel lekker verder te laten fikken. En toen ze arriveerden, besloten ze de brand met veel en veel te veel water te gaan blussen, opdat alle kaarten die niet door het vuur verteerd waren, door water verzopen zouden worden. En toen? De Duitsers waren woedend en tasten in het duister over de identiteit van de daders. Ze loven een beloning uit van 10.000 gulden, wat voor het Nederlandse verzet een bewijs is dat de actie geslaagd is en van groot belang. De kranten staan er vol mee. Mensen beginnen te denken of ze nog iets is opgevallen, of ze iets kunnen linken aan deze zaak. En dan herinnert een stille NSB'er zich dat er iemand was die enige tijd geleden had gevraagd of hij niet via politiehelmen kon regelen voor het goede doel. De politie komt uit bij Joop Hoogsteder, de vriend of de minnaar van Arondeus, die als koerier enorm veel werk voor de aanslag had verricht. Hij bracht de springstof van Naarden naar Amsterdam en smokkelde wapens en brandstof. Als de politie hem onder druk begint te zetten, breekt hij al snel en noemt vele namen en details. Als de Sicherheitspolizei mensen op begint te pakken, zijn er de voorzichtigen die als de sodemieter onderduiken. Wil Sandberg, Gerrit van der Veen en Frida Belinfante verdwijnen direct. De meer onvoorzichtigen, waaronder Johan Brouwer, denken dat ze de dans wel zullen ontspringen. Maar op 2 april wordt Brouwer gearresteerd. De rest volgt in de 2 weken daarna. Kees Honig werd notabene tijdens het afleggen van zijn artsexamen verloskunde opgepakt. Op 18 juni begint het massaproces tegen de 21 verdachten in het Koloniaal Instituut, het huidige Tropenmuseum.
Waarom de Duitsers hem, denk ik, ook echt wel als een grote vis beschouwden, dat moet geweest zijn dat hij was dus inderdaad ook echt een inspirator van dat studentenverzet. Ik denk dat ze dat in de gaten hadden. Hij was natuurlijk een beroemde schrijver op dat moment van crypto-anti-Duitse boeken. Hè? Dat Philips Willem is 6 keer herdrukt tussen 1940 en 1942. Omdat dat dus gezien werd als iemand die zich verzet tegen de tirannie van Philips II.
Het Reichscommissariaat maakte van de gelegenheid een flink staaltje propaganda. Misschien om het gezichtsverlies na de gelukte aanslag goed te maken. Er werd luid geroepen dat de aanslagplegers een groep van Joden en half-Joden was, dat er homoseksuelen tussen zaten en ook communisten.
Hij gold wel als een invloedrijke figuur. Dus even los van wat hij nou precies gedaan had met dat pistool en die springstof en dat soort en couriersdingen en zo. En tijdens het proces schrijft een van de mensen die dus dat proces overleefd hebben, dat Brouwer een beetje nerveus werd toen die rechter tegen hem zei: zo, meneer Brouwer, dat is niet de eerste keer dat u hier terecht staat voor een ernstig misdrijf. Ze wisten wel wie hij was. Ja, plus dat Rauter dus in de gevangenis al tegen hem had gezegd van: met innen is het schloes, herr dokter. Hè? Al voordat het vonnis geveld was. Ja.
De uitkomst van de zaak is nauwelijks verrassend. 14 doodvonnissen, levenslang voor de vrouw die de springstof had bewaard, gevangenisstraffen voor enkele anderen. In hoger beroep wordt door het Ohre SS'en Polizeigericht in Den Haag het vonnis voor Willem Beck en Kees Honig, de twee artsen die de bewakers uitschakelden, omgezet in een verblijf in Dachau, waar ze als arts moesten gaan werken. Zij overleefden de oorlog en Kees Honig werd in 1973 hoogleraar plastische chirurgie. De vonnissen werden de volgende dag, op 1 juli 1943, in de duinen bij Overveen uitgevoerd. 2-2 geboeid, gefusilleerd met machinegeweren. Dit schreef Willem Arondeus in een afscheidsbrief aan vrienden. Wanneer je deze brief krijgt, is voor ons alles voorbij. Morgenochtend vroeg worden wij gefusilleerd. We gaan zonder vrees. Alle kameraden hebben mij op handslag beloofd, rechtop en zonder angst te sterven. En ik weet dat zij hun woord zullen houden. Ze zijn zo sterk en moedig. Een diep gevoel van trots en dankbaarheid vervult mij als ik aan hen denk, aan hun vriendschap en moed. Ik wist niet dat de dood zo licht en schoon kon zijn. En zo wijs.
Op de erebegraafplaats in Overveen, waar ze in 1945 herbegraven werden, liggen ze nu bij elkaar in de buurt. Dat is trouwens een prachtige plek. Mocht je daar nog nooit geweest zijn en je bent toch op weg naar zee, breng dan een bezoekje en leg een bloem op het graf van Johan Brouwer. Als je achteraf de rekening opmaakt, is het mogelijk om te oordelen dat het resultaat negatief is geweest. 12 man gefusilleerd, 10 man gedeporteerd, tegenover een vernietiging van 15% van de kaarten en een sluiting van het register van 5 maanden. En de timing, in maart 1943, was te laat voor veel Joodse Nederlanders. Die waren al gedeporteerd. Er bleek bovendien in het Centraal Bevolkingsregister in Den Haag een schaduwregister te staan. Maar achteraf is mooi wonen. Dat is hoe een boekhouder met de aanslag om zou gaan. Onder de streep een getal onder nul. Je kan daarin niet meeberekenen wat de impact is geweest op de geest van Nederland en op het verzet. Het was een van de eerste keren dat er vanuit het verzet een daad werd gesteld. Een groot plan werd uitgevoerd en dat ook slaagde. En dat de bezetter daadwerkelijk schade berokkende. Getuige hun eigen beloning van 10.000 gulden. Trouw schreef op 20 juli 1943:
het is een nuttig en onontbeerlijk werk wanneer men bevolkingsregisters laat verdwijnen of zaakkundig verminkt of vernietigt. Want wij sterven op het ogenblik aan ons eigen perfect systeem.
Einde citaat. Een succesverhaal als dit moet inspiratie hebben gegeven aan veel anderen om ofwel stilaan te hopen op een knik in de oorlog, op het hulp bieden aan onderduikers of wellicht zelfs tot het actief deel gaan nemen in de illegaliteit en het verzet. Als 6 kunstenaars dit kunnen bedenken en met behulp van 2 handenvol handlangers uit hun omgeving en de kringen van het studentenverzet uitvoeren, dan is het dus mogelijk om de vijand een gevoelige klap uit te delen.
Tijdens het proces zei Willem Beck dat de grootste waarde van de actie er voor hem in lag dat het een soort aansporing was voor de Nederlanders om zichzelf te blijven en zich niet zo slaafs alles maar te laten welgevallen.
Einde citaat. En Brouwer? Van hem is geen afscheidsbrief bekend. Hij zou samen met Arondeus het voortouw hebben genomen in het goedhouden van de sfeer, door liedjes te zingen, uit de Bijbel te lezen en wat je allemaal nog meer doet als je de moraal hoog wil houden. En zonder al te veel te willen psychologiseren, kan ik me voorstellen dat Brouwer daar, tussen zijn kameraden tot de dood, niet eens zo heel ongelukkig was. Het naderende executiepeloton had hij al 3 keer eerder verwacht. Geen idee of zoiets went, maar misschien dat je er toch een soort been there done that gevoel bij krijgt. En misschien had hij eindelijk een soort rust na al zijn pogingen gevaarlijk te leven en de dood op te zoeken. Hij was inmiddels iemand geworden, iemand met een carrière en met een status als held in het verschiet. Epiloog, het nieuwe pad. Van de betrokkenen bij de aanslag op het bevolkingsregister hebben nu 6 mensen in Amsterdam een openbare vernoeming. Gerrit van der Veen een school en een straat in Zuid, Frida Bellefante een brug, Wil Sandberg een plein. Van de gefusilleerden Willem Arondeus en Koen Limperg een straat in Slotermeer, Rudy Bloemgarten, Karl Greuger en Guus Reitsma een singel, respectievelijk een kade in Osdorp de Aker. Cornelis Barendse, Sam van Mussenbroek, Cornelis Roos, Sjoerd Bakker en Koos Hartog hebben namen die te veel lijken op al bestaande straten. Blijft over Henri of Harry Halberstad, de Joodse kantoorbediende die onderdeel was van verzetsgroep Rattenkruid en ook medepleger was van de aanslag op de spoorlijn Amsterdam-Haarlem 2 weken eerder. Ik ga een verzoek indienen bij de gemeente om hem ook een openbare plaats te geven. En Johan Brouwer dus, maar ja, die is kwijt. Geachte leden van de commissie Naamgeving, ik heb in 2020 een roman gepubliceerd, De Vlinder in de Inktpot, waarin de schrijver, moordenaar, verzetsheld Johan Brouwer een belangrijke rol speelde. Ik wist dat er een Amsterdamse straat naar hem vernoemd is, het Johan Brouwerpad in Slotermeer. Begin dit jaar ben ik daar langs gefietst. Het Johan Brouwerpad bleek echter verdwenen te zijn. Ik ben daarna gaan zoeken op internet en vond uit dat elders in de buurt een ander pad nu het Johan Brouwerpad heet. Maar Google Maps weet dat dus niet. Die blijft ijzeren heinig beweren dat het op de plek is waar het nu al zeker 5 jaar niet meer is. Ik denk dat Google Maps ondertussen zo belangrijk is geworden dat het plattegronden wel zo ongeveer heeft verdrongen. Als gemeente kan je zeggen dat je intern de verplaatsing van het Johan Brouwerpad goed hebt geregeld, maar klaarblijkelijk weet Google dat niet. Wat zou in dit geval de juiste manier zijn om Google te wijzen op deze fout? Ik heb het zelf geprobeerd met de functie een probleem met Johan Brouwerpad melden. Maar daar hoor ik niks meer op. Zou het niet een taak van de gemeente zijn om Google na 5 jaar op deze omissie te wijzen? Of waarom niet? Ik hoop dat u mij van een antwoord kunt voorzien en kijk daar alvast naar uit met vriendelijke groet, Patrick Bazant.
Goedemorgen Patrick Bazant, dank voor het bericht. Het klopt dat het Johan Brouwerpad door Google Maps op een verkeerde locatie te zien is. In theorie neemt Google de informatie uit de basisvoorzieningen van de gemeente over. In de praktijk zien we dat dit niet altijd gebeurt. Een melding vanuit de gemeente over een fout bij Google Maps heeft tot op heden geen voorkeursbehandeling genoten. Gelukkig maken overheidsdiensten gebruik van de gemeentelijke basisregistraties. Hier is de registratie van deze openbare ruimte correct. Helaas kan ik u met betrekking tot Google Maps dus niet verder helpen. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, David Stork, coördinator naamgeving openbare ruimte.
Ik ga even kijken of ik nog een plan B kan verzinnen. Dan gaan we hier weer een brug over. De Tineke-Guillonard-brug. Oorlogsfeministen streed ze voor meer erkenning en waardering voor de rol van vrouwen in het verzet. Kijk, dat is een mooie brug. Maar goed, die steken we over. Lelijke meeuwen. En dan hier beneden loopt een paadje langs het water. En als ik hier naar rechts zou gaan, dan rij ik het Gerbrandy Park in. Maar daar moeten we zeker niet zijn. Maar waar dan wel? Links van mij is de Jan de Jongstraat. Dus dan... Hey! Kijk nou wat! We zijn er! Ik heb het gevonden. Het Johan Brouwerpad in Slotermeer. Ik zet de fiets even op slot. Een plakkaat
bekende foto van Johan Brouwer. Ik zal het even voorlezen. Johan Brouwer, doordat hij de Spaanse burgeroorlog 1936-1939 als journalist van dichtbij meemaakte, was auteur Hispanoloog Johan Brouwer erg bewust van de oorlogsdreiging in eigen land. In 1941 werd hij hoogleraar Spaans aan de Universiteit van Amsterdam, nadat zijn voorganger was ontslagen omdat hij Joods was. De NSB onthulde daarop Brouwers omstreden verleden. Hij was in de jaren 20 betrokken geweest bij een bankoverval en moord en had hiervoor een gevangenisstraf uitgezeten. Hij nam ontslag bij de universiteit, ging in het verzet en nam onder andere deel aan de bekende aanslag van 27 maart 1943 op het Amsterdamse bevolkingsregister, om zo te voorkomen dat de nazi's persoonsgegevens van Joodse bewoners in handen kregen. Kort daarna werden Brouwer en andere betrokkenen gearresteerd. In juli van dat jaar werd hij in de duinen bij Overveen gefusilleerd. Na de oorlog is hij herbegraven op de erebegraafplaats in Bloemendaal. Het is duidelijk dat er een stukje is gezocht waar voldaan kan worden aan de eis dat je je verzetstrijders niet zomaar bij het grote huiscel kan zetten. En dat is gelukt. Ja. Mooi.
En zo, lieve luisteraar, komen we aan het eind van het pad van Johan Brouwer. De man die de dood telkens uitdaagde als moordenaar, als journalist, als verzetstrijder. Die van arbeiderszoon opklom via bestsellerschrijver tot verzetsheld. En wiens pad nu door Google Maps veronachtzaamd is als symbool voor het dreigende vergeten. Maar in mijn roman De Vlinder in de Inktpot heb ik getracht hem een levendige rol te geven. En in deze podcast doe ik dat nog eens over als een huldeblijk aan deze merkwaardige man die volgens PvdA'er Sal Tas op een bepaalde wijze het doodsgevaar zocht dat hem een religieus-extatische sensatie verschafte. Einde citaat. En het laatste woord is in de biograaf.
Dat idee van je kan beter met veel eer of veel flair sterven dan een middelmatig leven leiden. Weet je? Dat is iets dat sprak hem enorm aan.
Voor deze podcastserie dank ik Hendrik Henrichs, Brouwers biograaf, die me genereus van zijn tijd, zijn stem en zijn rioja voorzag. Een literatuurlijst plaats ik in de show notes op de site, samen met de vindplaats van het Johan Brouwer pad. De tekst is van mij, Patrick Bassant, behalve waar ik citeer. Opname, montage, sounddesign, alles is van Bassie. De voice-over is Paul den Arend en voor het sounddesign gebruikte ik met toestemming mynoise.net. Enorme dank aan jou, mijn trouwe luisteraar, voor het tot het eind beluisteren van mijn verhaal over die vergeten schrijver in zijn paadje, dat ik alleen maar tot onderdeel van een kweester kon maken omdat ik zo'n slecht richtingsgevoel heb dat ik volledig op de verkeerde plaats aan het zoeken was. Als je mijn podcast een klein financieel opkontje wil geven, dan zou ik dat geweldig vinden. Als je iets kan missen, kijk dan eens op www.buymeacoffee.com/inktpodcast. Maar als je in je netwerk rondbazuint dat de Inktpodcast de beste literaire podcast is die je ooit hebt gehoord, met zulke afwisselende thema's en zo fris, dan help je me ook ontzettend vooruit. Duizendmaal dank en tot de volgende Inktpodcast.